NPO Radio 1. KRO-NCRW.
De laatste biologische boerderij van Amsterdam dreigt te worden opgeslokt door de Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij. De boerderij kan worden gered, maar dan moet er 26 miljoen euro worden gevonden.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Straks komen we nog even terug op de Ronde van Vlaanderen, die vandaag maar liefst 2,3 kilometer over West-Vlaams grondgebied gaat. Maar daar zijn de fietspaden ook in erg slechte staat. Misschien heeft het er iets mee te maken. In elk geval wordt er onderzoek naar gedaan door de Krant van West-Vlaanderen, onderdeel van Reporters NL, de rubriek met regionale verhalen die een landelijk podium verdienen. En daarin komen we ook terug op de gezondheidsklachten van medewerkers van het asielcentrum in Ter Apel. Want daar is nieuws over. Straks bespreken we ook een documentaire. De jonge mannen Gulam, Keiber en Nouri vluchten als minderjarigen naar Nederland, maar na hun 18e woonden ze lange tijd in een sloopflat in Maastricht. Er is een documentaire over gemaakt door Jacqueline van Vught en zij is straks hier. Eerst de enige biologische boerderij in Amsterdam. Die beleeft spannende tijden. De boterbloem dreigt haar 11 hectare akkerland te moeten opgeven voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Volgens de rechter staan de ontwikkelaars Schiphol Area Development Company en Gem Lutkemeer in hun recht. Wel komt de gemeenteraad nog in actie, maar de vraag is of de bioboerderij nog te redden is. En is dat bedrijventerrein echt zo hard nodig? Verslaggever Berna van Vilsteren volgde de perikelen van dichtbij.
Hij fietst nu het erf op van de boterbloem. Verlaat nu de asfaltweg. Voor een beetje hobbel de bobbel landweggetje. Je hoort hier in de verte wel de snelweg en je ziet de skyline van Osdorp. Maar het is hier toch landelijk. En hier rechts van mij, daar is Alice Verrenhout, een van de boerinnen hier aan het werk. Hallo.
Hallo.
Alice die is hier de grond aan het gereed maken voor het komende groeiseizoen met een soort van walsje.
Ja.
Wat ben je aan het doen?
Wat ik doe is dat ik de grond hier wat aandruk en egaliseer. Omdat ik hier tijdelijk een zogenaamd containerveld maak. Dus hier komen dadelijk planten in potjes op te staan die klaar zijn voor de verkoop. En het is belangrijk dat het goed kan afwateren. Dus vandaar dat ik het met de wals bewerk.
Voelt het dit jaar toch anders, het begin van het nieuwe groeiseizoen? Met alles wat jullie hebben meegemaakt was het toch spannend eigenlijk. Of het überhaupt nog van zou komen.
Ja, het grappige is dat het was in tijd heel spannend. Dus weet je merkt gewoon, we zitten aan het seizoen en ik moet gaan voorbereiden. En het was natuurlijk gigantisch druk met alle acties en praten met mensen en dat soort dingen. Raar genoeg heb ik er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat we dit seizoen nog zouden hebben.
Jij bent een van de twee boerinnen hier op de boterbloem, dat klopt hè?
Ja, ik heb een stukje grond ook hier van wat bij de boterbloem hoort. En daar tel ik biologische tuinplanten.
De rest is akkerbouw, hè? Wat verbouwen jullie hier nog meer?
Ja, het is met name akkerbouw. We hebben hier als vaste gewassen kapucijnen staan, mosterdzaad, dit jaar gerst. En daarnaast hebben we nog een moestuin waar gewoon allerlei groentes die in de boerderijwinkel verkocht worden verbouwd. En we hebben ook altijd, en dat gaan we dit jaar waarschijnlijk wat meer doen. Bijvoorbeeld een streep aardappels wat mensen zelf kunnen komen rooien. En dat willen we nu ook met een aantal andere gewassen gaan doen.
Dat is toch een beetje stadslandbouwachtig.
Ja, alleen vinden wij het wel heel belangrijk dat het op een akkerbouwmatige manier gaat. Zodat mensen toch veel... Dat het wel gaat over hoe ziet voedselproductie er nu uit. En niet, dat is niet het niveau van moestuin en ik heb drie slakroppen. Maar nou ja, dat gaat toch ook machinaal en hoe werkt dat? Hè? Dus dat is ook veel meer... Daarom vind ik het ook zo belangrijk om echt wel een aantal hectares te hebben. Omdat je vanuit dat perspectief kunt laten zien wat is nou echt voedselproductie.
Nee, maar dat maakt het natuurlijk leuk dat jullie zo dicht bij de rand van de stad zitten. Want hier komen natuurlijk ontzettend veel stadsmensen hier, toch?
Ja, heel veel. Heel veel. Heel veel mensen komen op de fiets. Vanuit de buurten ook hier. En we hebben een enorme aanloop, vooral in de weekenden en ja. In de zomer. Ja.
Maar ik hoor dat jij de beoogde opvolger bent op de boterbloem.
Dat hoop ik van harte. Maar dat is als er nog een boterbloem is straks.
Ja, want dat wordt natuurlijk nu wel even spannend. Een aantal maanden geleden zag het er eigenlijk niet zo heel goed uit voor de boterbloemen.
Het is hier al minstens 30 jaar een probleem dat de stad erg graag de grond wil gebruiken. Want het is gewoon heel veel geld waard. En een jaar of 10 geleden is het bestemmingsplan daar ook op aangepast dat hier een bedrijventerrein gebouwd kan worden.
En vorig jaar juli kwamen ze langs en zeiden ze van over 3 maanden gaan we beginnen.
Ja, en met ze bedoel je?
SADC, dat is de Schiphol Area Development Company. En dat is eigenlijk een overheidsinstantie als je het wel beschouwt. Want het zijn gewoon 4 aandeelhouders die allemaal overheden zijn. En dat zijn dan de ontwikkelaars van de grond.
In de zomer van 2017 krijgt de boterbloem te horen dat de bruikleenovereenkomst voor de akkergronden op 1 november wordt beëindigd. Schiphol Area Development Company wil starten met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van Business Park Osdorp, fase 2. Onder voorwaarden mogen de boeren een strook grond blijven gebruiken. Maar de boterbloem weigert te ontruimen, op straffen van een dwangsom van €5.000 per dag. Met alles en tegelijkertijd niets te verliezen, kiest de boterbloem de vlucht naar voren. SADC is daar niet gelukkig mee.
Een ongebruikelijk tafereel hier op de Stopera, het stadhuisplein in Amsterdam. Een klassiek boerenprotest. Er zijn een hele hoop sympathisanten hier die zich hebben verzameld. Sommigen met hooivorken. En de boterbloem is hier zojuist aangekomen met 3 trekkers. En veel spandoeken. Want over een klein uurtje begint hier de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening. Daar staat natuurlijk de toekomst van de boterbloem ook op de agenda. Ik krijg zojuist een visitekaartje uitgereikt van iemand die werkt voor de Schiphol Area Development Company. En zij zegt dat te doen omdat zij ook graag hun kant van het verhaal willen vertellen. En zij is hier samen met Peter Jouwstra. En hij werkt ook voor diezelfde SADC, maar ook voor de GEM Lutkemeer. Dus dat zijn de 2 partijen die het bedrijventerrein rond de boterbloem gaan ontwikkelen. En waarom bent u hier aanwezig vanmiddag?
Nou, ik ben hier omdat ik natuurlijk graag kennis wil nemen van wat er verteld wordt hier. Wij zijn al heel lang in gesprek geweest met de boterbloem. Die hebben gratis gebruik gemaakt van een deel van de gronden die wij gaan ontwikkelen. En wij hebben steeds geprobeerd met hun tot een vergelijk te komen. We willen heel graag hun een rol geven binnen het businesspark en we zien daar ook ruimte voor. Maar helaas hebben zij dat tot nu toe, zijn ze daar nooit op ingegaan en dat heeft hiertoe geleid. Dat vind ik heel erg jammer.
Ja, ik proef een beetje dat er wrijving is tussen u en de boterbloem en de SADC, waarschijnlijk ook de Schiphol Area Development Company.
Nou ja,
waaruit bestaat die wrijving precies?
Nou, wat mij betreft is het geen wrijving, want wij staan gewoon open om samen te werken en iets moois te maken van het businesspark in samen. Wat ik gewoon merk is vanuit de andere kant dat onze hand die we uitreiken gewoon niet aangepakt wordt. Ik heb ze aangeboden om binnen het businesspark, er zit 7 hectare groen, om dat te gaan gebruiken voor stadslandbouw.
Nou, ik wil een beetje nuanceren. Ze zijn in juli vorig jaar voor het eerst gekomen. Dat was een kennismakinggesprek waarbij ze zeiden, trouwens, per 1 november moeten jullie weg zijn. Althans, dat was de binnenkomer. Vervolgens hebben zij een aantal voorstellen op papier gedaan die we hebben besproken. Al die voorstellen die hielden er in feite op in dat inleven van de akkers was sowieso aan de orde. En dan konden we in de bermen misschien de gewassen gaan verbouwen.
In de bermen?
In de bermen van het bedrijventerrein konden we gewassen gaan verbouwen. We mochten koffie gaan schenken voor de medewerkers van het bedrijventerrein. Een kantinefunctie vervullen. En er zou een klein stukje tuin mogelijk beschikbaar zijn. Tijdelijk. En wij hebben gezegd, oké, punt 1. Is dat niet wat wij voor ons zien als het gaat over behoud van akkers, over behoud van deze plek en over behoud van een boerderijfunctie? Maar zelfs als we daar, laten we daarover nadenken en kijken of we dat kunnen doen, dan moeten we op zijn minst weten hoe we dan de komende 5 jaar gaan doorkomen. Want anders zijn we al failliet voordat überhaupt een andere functie kan gegeven worden. En vervolgens, daar zouden ze antwoord op geven. Dat antwoord is nooit gekomen. En het eerste volgende was een concept dagvaarding. En vervolgens hebben we bij de rechter nog een keertje gevraagd of we aan tafel mochten. Dat is wederom gebeurd. Wij hebben toen zelf een plan gemaakt hoe wij dachten dat we het zouden kunnen inpassen. En daar is in feite niet eens serieus naar gekeken. Het is gewoon terzijde geschoven met de woorden, pas niet in het bestemmingsplan, klaar.
De laatste biologische boerderij die het moet opnemen tegen een machtige ontwikkelaar. Hebben we hier te maken met de Nederlandse versie van Watership Down. De apocalyptische filmklassieker over een konijnenfamilie die van haar akkers wordt verdreven door menselijke dreigingen.
Juridisch staan ze inderdaad in hun recht. Alleen je kunt je ook afvragen dat als je tegen een Schiphol en een overheid vecht, dan trek je juridisch heel vaak aan het kortste eind. Of eigenlijk meestal. Want weet je, land kan ook je eigendom zijn en onteigend worden. Dat is wat hier aan de hand is. Wat hier aan de hand is, is dat het gewoon veel te veel geld waard is. En dat er gewoon enorme belangen spelen. En dat maakt dat wij juridisch niet meer in ons recht staan. Maar nogmaals, het blijft een keuze hoe je je stad wil inrichten en wat voor plekken je wil behouden of niet. Bright eyes, burning like fire.
Maar het loopt anders. De gemeenteraad verschijnt op het toneel. De Schiphol Area Development Company is, anders dan de naam doet vermoeden, een vennootschap waarin de overheid de grootste aandeelhouder is. De gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.
Daardoor heb ik nog steeds het idee, maar misschien is dat helemaal foutief, dat je ook gewoon kan zeggen, nou, bijvoorbeeld bij de collegeonderhandelingen, ik noem maar iets, van we gaan gewoon een geheel andere afweging maken. We boeken die gronden af en daar gaan we iets anders mee doen. En dat kost dan ongetwijfeld een som, zeg maar. Zo'n route.
Toon Geene van de PvdA tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening. Hij heeft nog geen doorwrochte oplossing, maar wel de politieke wil om de boterbloem te behouden, gevolgd door andere partijen.
Wat we hier hebben met de boterbloem is gewoon een fantastisch iets voor de stad, wat nu op een plek ligt waar zij biologische akkerbouwgrond hebben gecertificeerd, die niet zomaar van de ene naar de andere plek te verplaatsen is, die we al veel te weinig hebben in Nederland en op de wereld, dus die we zouden moeten koesteren.
Ligt het tempo bij fase 2, waarmee dat businesspark gevuld gaat worden, ligt het wel echt zo hoog dat het echt een noodzaak is om die akkerbouwgrond direct nu bouwrijp te maken?
De vraag die voor ligt is, wat voor stad wil je? En ik denk dat het heel gek zou zijn om nu dit volgens mij unieke stukje Amsterdam, nou ja, voor altijd te beëindigen.
Ook wethouder Erik van der Burg, die de zaterdag na de commissievergadering in de vroegte een privébezoek brengt aan de boterbloem, blijft niet onbewogen.
Wat vindt u van deze plek?
Ja, het is een fantastische plek en het is in ieder geval goed dat ik hier ben geweest, want ik heb de afgelopen keren in de raad en de commissie erover gesproken. En ook steeds gezegd dat de boterbloem kon blijven, maar dat het ging over de akkerlanden. Want dit gebied, ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar het is een gebied voor de bomen en achter de bomen. En alles voor de bomen kan sowieso blijven, daar gaat de discussie helemaal niet over. Die gaat over het gebied erachter. Maar ja, ik moet ook wel zeggen, dat heb ik net ook binnen gezegd tegen de mensen van de boterbloem, als er achter deze bomenrij opeens een gebouw verrijst van 12 meter hoog, dan doet het niet alleen maar wat met wat je nog wel kan, want dan kun je dus niet meer de akker gebruiken, maar dan krijg je ook een veel geslotener en misschien zelfs wel opgeslotener gevoel dan het ruimtelijk gevoel wat je nu hebt als je over de akkerlanden kijkt. Dus ik snap heel goed de kritiek van de boterbloemers, zeg ik maar eventjes. Dat die zeggen van hou het zo.
Maar als ook de gemeenteraad wil dat de boterbloem haar akkers behoudt, gaat dat veel geld kosten.
Kan het dan met behoud van akkerlanden? Ja, dat kan. Dat is doorgerekend en heeft een negatief effect van 26 miljoen. Dan is de vraag, heeft u dat ervoor over, ja of nee?
26 miljoen euro. Dat is erg veel geld voor 11 hectare grond. Maar Jorrit Nuyens van GroenLinks laat zich niet afschrikken. Hij ziet kansen voor een motie in de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij gaan stemmen over de motie van de raadsleden Nuyens en Geenen over de scenario's voor het behouden van zoveel mogelijk de boterbloem. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
De motie lijkt politieke kamikaze. De gemeenteraad, waaronder ook GroenLinks, stemde in 2009 immers bijna unaniem in met businesspark Osdorp fase 2. De boerderij haalde destijds 13.000 handtekeningen binnen, maar GroenLinks-wethouder Marijke Vos zei niets meer te kunnen doen. Nu, bijna 10 jaar later, nu het lastiger lijkt dan ooit, wil de gemeenteraad de akkergronden voor de boerderij juist behouden. Jorrit Nuyens.
Ik heb al vaker meegemaakt als woordvoerder ruimtelijke ordening dat er grote voordelen, maar ook grote nadelen zitten aan bestemmingsplansystematiek. Toen 10 jaar geleden gezegd werd, die Lutke Meerpolder, daar moet op een dag een bedrijventerrein komen, leek dat een hele logische keuze. En 10 jaar later denk je, ja, moet je nou die prachtige boterbloem daar zien? Dus ik ben dat met u eens. Ik weet alleen niet of je dat nou echt een falen van de gemeenteraad kan noemen. Want ik weet niet of ze nou 10 jaar geleden hadden kunnen voorspellen ook het ontwikkeltempo van de stad. Hè? 3-4 jaar geleden zeiden we tegen elkaar, mocht de economie ooit weer aantrekken. Nou, inmiddels, er is nog nooit in zo'n recordtempo grond ontwikkeld als nu in Amsterdam. Dus er is ook een soort sfeertje ontstaan in de afgelopen paar jaren van wow, even aan de rem hangen voor de groene functies in de stad. Want voor je het weet, hebben we er overheen ontwikkeld. Dus het heeft ook te maken met het ontzettend snelle herstel na de crisis. Misschien wel sneller en heftiger dan men had verwacht.
Het besluit van de raad is moedig. Maar is de boerderij nog wel te redden?
Wat ik belangrijk vind, is dat we zeker weten voordat je iets vernietigt, en ik hoop dus dat dat hier niet hoeft, dat we echt alles hebben geprobeerd om te zorgen dat dat niet nodig is. En u heeft gelijk, de bestemming is bedrijventerreinen, maar die stamt uit de jaren 80. En toen keken we nog naar bedrijventerreinen als grijze vlakken aan de rand van de stad. En tegenwoordig kijken we naar bedrijventerreinen als een levend onderdeel van hun omgeving, waar we het liefst ook levendigheid en bruisendheid in krijgen. En in die nieuwe visie op bedrijventerreinen kan nou juist de boterbloem een hele mooie, een mooi groen hart zijn.
Alle partijen in de raad willen rust in de ontwikkeling van het bedrijvenpark. En daarbinnen zoeken ze naar ruimte voor de boterbloem. De ontwikkelaars zijn nog steeds bereid daarover te praten. Maar er schemert haast door in de woorden van Peter Joustra.
Het is een tweede fase van het bedrijventerrein. De eerste fase is volkomen vol wat staat aan gebouwen. Er zijn nog een aantal kavels waar nu plannen voor worden uitgewerkt. Die zijn al uitgegeven, hè? Die zijn al verkocht aan partijen. Die zijn nu een gebouw aan het ontwikkelen. Dat moet nog gebouwd worden. Er zijn nog twee kleine kavels beschikbaar. Maar er is heel veel vraag op dit moment. Binnen Amsterdam worden allerlei gebieden getransformeerd binnen de stad. Er komt meer woningbouw. Dat betekent dat bedrijven verplaatst moeten worden. Ja, die moeten ergens een plek vinden. Dus die behoefte is er. En er is natuurlijk gewoon de economische groei binnen Amsterdam die enorm is. We willen die openbare ruimte ontwikkelen. We willen daar iets met stadsverband gaan doen. Zorgen dat het ook circulair en ecologisch verantwoord is. Ja, en als de boter moet worden is, ja, er zijn andere partijen die echt staan te trappelen om dit op te pakken.
Waarin zit die haast? Zijn er harde claims van geïnteresseerde bedrijven voor fase 2?
Er is voorafgaand aan de gemeenteraadvergadering een besloten bijeenkomst geweest met de aandeelhouders en SADC. En daar was u ook bij. Is daar ook gesproken over dit tempo waarin fase 2 moet worden ontwikkeld? Zijn daar bijvoorbeeld keiharde afspraken op tafel gekomen van, nou, dit zijn de geïnteresseerden voor fase 2?
Nee, het is niet zo dat in die bijeenkomst SADC heeft gezegd, kijk, hier is ons lijstje, er staat 10 man in de rij voor het afnemen van kavels op Lutkemeer 2.
De bedrijven staan nog niet in de rij. In een rapport van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers van vorig jaar werd SADC om die reden zelfs beoordeeld als een risicovolle onderneming. Banken willen SADC dan ook geen geld lenen. De gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland moesten bijspringen met bijna 14 miljoen euro. Ook de andere claim van Peter Joustra, dat Business Park Osdorp fase 1 volkomen vol is, overtuigt niet.
Ik fiets hier aan de westkant van Amsterdam. Tussen Schiphol en stadsdeel Osdorp ligt een bedrijventerrein. De ontwikkelaar van dit gebied, dat is de Schiphol Area Development Company. En de gemeente die aandeelhouder is in die SADC, die heeft altijd gezegd, dit bedrijventerrein moet eerst vol voordat we een volgende fase gaan ontwikkelen. En dat is dus de fase waarbij de gronden van biologische boerderij de boterbloem ook in beeld komen. Maar als ik hier zo rond naar kijk, dan is er nog een hele hoop leegstand. Hier links van mij een groot bedrijfverzamelgebouw. Op internet zag ik dat er nog duizenden vierkante meters te huur zijn. Hier rechts van mij ligt een perceel, dat ligt zelfs nog helemaal braak. En hier is een groot party- en evenementencentrum gepland. Maar dat is ook allemaal nog hoogst onzeker, want de vergunningaanvraag die loopt al 2 jaar. En er zijn honderden zienswijzen ingediend. En er staat hier ook een bord in de grond van SADC. Hier uw pand, vraagteken, met een telefoonnummer.
En dit is niet het enige bedrijvenpark van SADC waar nog gronden te vergeven zijn. Jorrit Nuyens.
SADC beheert verschillende bedrijventerreinen rond Amsterdam. Daar is her en der nog behoorlijk wat grond vrij. Is op een of andere manier mogelijk dat daar eerst naar wordt gekeken voordat de gronden van de boterbloem worden ingevuld?
Ja, ik denk dat dat mogelijk is, maar daar past een belangrijke kanttekening bij. Amsterdam is binnen de ring ontzettend aan het verdichten. Als je kijkt naar de plannen voor Havenstad bijvoorbeeld, gaan er ontzettend veel arbeidsextensieve bedrijventerreinen van het westelijk havengebied uiteindelijk naar andere delen van Amsterdam of de regio. Ik heb nu geen inzicht in hoe dat spelletje Tetris wat je dan gaat krijgen, hoe dat eruit ziet. Dat is echt een vraag voor de wethouder en zijn ambtenaren. Dat heb ik gewoon als raadslid nog niet hangend boven de kaart gezien. Maar ik kan mij goed voorstellen dat je een deel van die terreinen ook echt nodig zal hebben om woningbouw mogelijk te maken elders in de stad. Want er moeten dus bedrijven verhuizen van A naar B. Maar in het algemeen, ja, ik denk dat u daar gelijk in heeft. Dat is een reële optie, maar die moet wel gebruikt worden naast de andere claims op die kavels. Bijvoorbeeld voor Havenstad en andere uit de plaatsen bedrijventerreinen.
Ondanks de enorme druk op gronden in Amsterdam vindt de gemeenteraad dat er tijd kan worden genomen om te kijken naar scenario's om de boterbloem te behouden. Maar als de aanleg van het bedrijventerrein nu niet dringend is, dan was ze dat toch ook niet op 1 november 2017... de datum waarop de boeren officieel hun gronden hadden moeten ontruimen.
Ik loop even terug naar de boerderij om even nog een praatje aan te knopen met Erik Geurtsen, ook een van de boeren hier. Want zij beweren dat alleen van de boterbloem de gebruikersovereenkomst is opgezegd. En nog niet van de andere gebruikers in deze polder. Zo, ik loop nu door de winkel.
Ah, je hebt hem al.
Goeiemorgen. Nou, ik ben nu op de burelen van de boterbloem en de geluiden van koffie zetten op de achtergrond. Erik, jij hebt hier een document. En dat is per ongeluk bij jullie bezorgd, hè?
Per ongeluk. Het was wel het goede adres, maar een andere naam erop. Het was bedoeld voor Pocahontas, pension.
Dat zijn de buren, die hebben een dierenpension.
Ja, ja.
En deze brief, die viel bij jullie in de bus vorig jaar.
Ja, oktober 2017. En daar staat in dat Pocahontas geen verlenging krijgt van de overeenkomst, maar dat ze wel tot 1 november 2018... gebruik mogen maken van de gronden op eigen risico. Maar dat doe je natuurlijk altijd al op eigen risico.
Ja, dus dat wil zoveel zeggen als dat de buren gewoon nog een aantal maanden kunnen doorgaan.
Ja, en dat geldt voor de andere buren ook. Want die hebben bijvoorbeeld wintertarwe ingezaaid, zomertarwe. En dat begonnen ze al mee in het najaar. Dus toen wisten wij al van, die mogen doorgaan. Want je gaat natuurlijk niet investeren in grond waarvan je weet dat die over een maand of twee dat je het op moet geven. Dus daarom dachten wij ook van, nou ja, dat is natuurlijk vreemd. Maar toen kwam deze brief dus per ongeluk verkeerd. Of tenminste wel op het goede adres dus. Lutkemierweg, huppel de pup. En tot onze stomme verbazing bleek dus dat Pocahontas nog gewoon een jaar door kon gaan.
Dit wordt bevestigd door wethouder Erik van den Burg tijdens de gemeenteraadvergadering.
U weet dat ik ook op bezoek ben geweest afgelopen zaterdag. En ook inmiddels gesproken heb, en met ambtenaren ook gesproken hebben met de GEM. Waaruit blijkt dat een van de buren, zeg ik maar eventjes, dat daar het contract pas na de zomer van afloopt. Dus vandaar dat wij ook aan de GEM in ieder geval hebben gevraagd, wacht tot na de zomer.
De vragen stapelen zich op. Waarom heeft SADC zo'n haast? Kunnen hectares die elders vrijstaan niet eerst worden ingevuld? Hoe verantwoord SADC die 26 miljoen euro? We zetten het in een mail.
Je hebt de vraag opgestuurd, maar ik kan daar geen antwoord op geven op dit moment. Ik wil best meewerken, maar op het moment dat ik daar echt daadwerkelijk antwoord op ga geven, want dan vraag je me stellen, zeg ja, ik kan daar geen uitspraak over doen, maar daar heb je ook niks aan.
Ik vind het toch jammer dat u niet wilt meewerken, want u benaderde mij destijds zelf met een visitekaartje en het verzoeken om uw kant van het verhaal te vertellen.
Dat vind ik een foute voorstelling van zaken. Ik heb u uitgelegd dat ik op dit moment de vraag niet kan beantwoorden, dat ik bereid ben om te antwoorden op het moment dat ik dat kan.
Joustra verwijst voor onze vragen naar de directie van SADC. Maar ook daar willen ze niet reageren voor de komende aandeelhoudersvergadering. Nuyens dan maar. Wat kan hij zeggen over die 26 miljoen euro?
Dat is het maximale ontwikkelpotentieel in een scenario waarin alles goed gaat en je alle akkers wil behouden. Nou, ik ben er helemaal nog niet van overtuigd dat dat 26 miljoen gaat opleveren. En dus ook niet dat 26 miljoen hoeft te kosten. Dat vind ik nog wel een discussie die wil ik nog wel eens voeren met SADC. Stel dat je zou zeggen, we behouden maar een derde van de akkers, maar we behouden de hele moestuin, we behouden de hele boerderij, we behouden alle biologische grond en we zorgen dat de gemeente in samenwerking met de boterbloem het aantal zorgcliënten vergroot, zodat er een ander exploitatiemodel ontstaat wat meer gebaseerd is op de zorgfunctie dan op de akkerbouwfunctie. En voor de boerin en de boer die nu nog op de boterbloem zitten, wordt een biologisch alternatief gezocht. Stel dat dat het is, dan ben je geen 26 miljoen aan het uitgeven, want dan hebben we het nog maar over een derde van die akkers die we behouden. Dan heeft de maatschappelijke meerwaarde van de boterbloem heeft maximaal een kans gekregen, want die zorgfunctie blijft behouden, een groot deel van die historische akkers. En het financiële plaatje ziet er al heel anders uit. Dus je kunt ook, nou ja, bijvoorbeeld met meer zorgcliënten, et cetera, zonder dat je er meteen cash insteekt, ook een heleboel doen als gemeente om andere exploitatiescenario's te creëren, waardoor de boterbloem ook op langere termijn, zelfs als niet alle akkers behouden blijven, levensvatbaar blijft.
Boerin Alice Fernhout. Zij vindt die 26 miljoen euro, waarvan de ontwikkelaars zeggen dat ze die mislopen, een scheve voorstelling van zaken.
Ja, kijk, het lastige is dat natuurlijk altijd alles in geld wordt uitgedrukt. Dus wil je het wegen, wil je het tegenover elkaar afstrepen, dan zul je blijkbaar ook alle waarden die wij hier zien moeten gaan kapitaliseren en om gaan zetten in klinkende euro's. Wat niet kan. Weet je, je kan niet. Hoeveel is een vrij uitzicht waard? Hoeveel is 20 jaar biologisch geteelde grond waard?
Hoe verklaren jullie eigenlijk die omslag bij de gemeente? Want zij hebben in het verleden ook wel ingestemd met die bestemmingswijziging naar bedrijventerrein.
Nou, wat je ziet is dat dit heel erg een tekentafelbesluit is. He, dus een heel belangrijk voorbeeld is hier, we staan nu op de akkers. Dat is nu landbouw, nu bestemd als bedrijventerrein. En nog geen 500 meter verderop hebben we ineens stukken land. En die zijn dan weer als landbouw opnieuw bestemd. Het is heel erg van niet kijken naar wat heb je, maar gewoon, oh, we hebben hier een stuk polder, hoe gaan we hem intekenen? En vervolgens dat ook niet gaan kijken. En ik denk dat dat echt de afgelopen maanden wel is gebeurd. Dat hier gewoon ook heel veel mensen langs zijn geweest. En dat we het ook hebben laten zien van, jongens, laat zien wat je weggooit. En weg is weg. Dat is wat deze plek al voor een uitwerking heeft. Dat is ook waarom de zorgfunctie daarin. De plek is een hele belangrijk onderdeel in die zorgfunctie. Mensen zeggen ook dat ze hier gewoon letterlijk perspectief voelen. En dat is ook zo. Waar in Amsterdam heb je nog zo'n vrij uitzicht dat je gewoon werkelijk lucht ziet?
Deze maand vergaderen de aandeelhouders van die Schiphol Area Development Company, dat zijn dus Amsterdam, Haarlemmermeer en Noord-Holland, over de ontstaande situatie. De reportage was van Berna van Vilsteren. Het is 19:30. Dit is muziek, ik zou het haast niet zeggen, maar komt uit België. Elie Goffa. Elie de Prijker heet hij echt. Hij won een paar jaar geleden The Voice van Vlaanderen. How about a little love?
I got a nice old car, nice pair of shoes on my feet. I got clothes that keep me warm, yeah, and a roof that keeps me dry. There's music on the radio, it makes me laugh and sometimes cry. Still I want more, I just can't be satisfied. Still looking for the one thing now that make me feel alright. How about a little love? How about a good friend, a hearty smile? It all worthwhile. The world needs a little love. We all need a good friend, a hug, a smile. How about a little love, sweet love? Guess that's what makes it all worthwhile. Now how about there's a market around the corner where you can buy lots of great food. There's a barber and a butcher, yeah, even a drugstore at the end. And a bank where you can go to rob all the money you wanna spend. But still I want more, I just can't be satisfied. Still looking for the one thing, oh, that make me feel alright. How about a little love? How about a good friend, a happy smile? How about a little love, sweet love? Guess that's what makes it all worthwhile. The world needs a little love. We all need a good friend, a happy smile. How about a little love, sweet love? I guess that's what makes it all worthwhile. Yeah, how about it? Oh, how about it? How about it? Yeah, I've been looking for the answer in the paper and the magazine.
Eli Goffa, how about a little love?
Reporter Radio. met Niels Heidhuis.
Deze week was het Movies That Matter Festival in Den Haag. Dat zijn films die moeten aanzetten tot invoelen en meevoelen, tot nadenken moeten stemmen en tot napraten moeten leiden. In mei gaat een aantal van die films op tournee, waaronder Onderkomen van Jacqueline van Vught. En die is hier. Goedenavond.
Goedenavond.
Jouw film gaat over drie jongens die als minderjarigen naar Nederland zijn gekomen. En je volgt ze een tijd lang als ze in een sloopflat eigenlijk in Maastricht wonen. Een flat die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Daar wonen ze zelfstandig.
Ja, nou, wat er gebeurt is, die jongens komen als minderjarigen naar Nederland, 13, 14 jaar. En als ze 18 zijn en ze hebben nog geen verblijfsvergunning, dan zouden ze weer terug moeten. Maar dat is, vaak zijn dit wezen. En dus die hebben ook niemand om naar terug te gaan. En die zijn gewoon opgegroeid in Nederland eigenlijk.
Ja.
Dus ja, hoe moeten die mensen
ook,
overleven?
Ze spreken ook best goed Nederlands al.
In Afghanistan sommigen wel, eentje niet zo. Maar die is überhaupt niet zo goed met taal. Dus, ja.
Hoe kwam je op dit verhaal en waarom wilde je het in beeld brengen?
Ja, ik heb hiervoor een film gemaakt, Borders, over de grenzen eigenlijk tussen Nigeria en Nederland. Op elke grens heb ik scènes gefilmd. Toen ben ik helemaal in de vreemdelingenproblematiek gedoken. En daaruit voortkwam dat ik ook zelf twee illegale gezinnen ben gaan begeleiden met een nieuwe aanvraag naar advocaten en dat soort dingen. En ik heb gemerkt dat als je een goede advocaat hebt en de goede ingangen bij ministeries, dat je heel ver komt.
Oh,
nog
ja?
Met mensen en wel een verblijfsvergunning krijgen. En toen kwam ik op het spoor van Vlot. En toen dacht ik, oh, dit is wel een heel mooi gegeven. Die aantal jongens aan zo'n snelweg van de A2. Uitzichtloze situatie. Ja. Ja, het uitzicht is de A2. En wat moeten die nu? En die worden natuurlijk ook door Huub van Vlot. Huub Keibet.
Ja, dat is een lokale organisatie die hen ondersteunt.
Ja, en zij gaan ook weer met hen opnieuw de hele procedure in. En dus meer dan 25% elk jaar komt er dus wel doorheen en krijgt dan wel die verblijfsvergunning.
Waardoor dus men ook geneigd is om het steeds opnieuw te proberen.
Ook, maar het is ook zo dat gewoon heel veel fouten worden gemaakt aan het begin als mensen hier naar Nederland komen. En
wordt
er dan al, nou, vaak door de IND, omdat ze niet, ze zijn opgeleid om zogenaamd de leugens te ontdekken die mensen zeggen, maar ze zijn niet opgeleid om te kijken van wat is nou eigenlijk echt met iemand aan de hand. Bijvoorbeeld deze jongens zijn veelal met mensenhandel naar Nederland gekomen. Er is een rapport van de marechaussee waarin ze denken dat ze echt gesmokkeld worden voor de Bajabazie, voor de commandanten die hier in Nederland wonen.
Ja, dat is overigens een gebruik in Afghanistan. Moet ik even uitleggen dat jongens dus eigenlijk verkleed als meisjes dansen voor belangrijke mannen.
Ja.
Commandanten worden ze in de documentaire genoemd.
Maar wat er gebeurt is dat de IND dus doet net alsof dat rapport niet bestaat. En hun mensenhandelverhaal wordt ook totaal niet geloofd.
Hmm.
He, omdat je dan, als je B9 aanvraagt, dat is dan die mensenhandelprocedure. Ja. Dan moet je je smokkelaar bijvoorbeeld kennen en aangeven. Nou, dat weet natuurlijk niemand, want het wordt natuurlijk gezorgd dat dat niet bekend,
is. Dus, kortom, jij bent heel betrokken bij dit onderwerp en je wilde deze jongens graag volgen.
Ja.
Om eens even zo'n moeilijk punt eruit te lichten, wat voor de IND waarschijnlijk ook moeilijk is. De geaardheid van een van die jongens.
Ja.
Hij start een procedure, een asielprocedure, op grond van het feit dat hij homo is.
Ja.
En dus niet terug kan naar Afghanistan omdat het daar niet geaccepteerd wordt. Is dat op dat moment eigenlijk iets wat hij in een hernieuwde aanvraag probeert?
Ja, dat doet hij in een hernieuwde aanvraag.
Want daarvan zou je kunnen zeggen, daar maken asielzoekers ook fout. Maar in elk geval
een
verkeerde
ook
afweging van dat ze het niet in eerste instantie al vertellen.
Ja, maar goed, ben je 13, 14, kom je uit een land waar je überhaupt dat soort gevoelens al helemaal niet zou kunnen uiten in het openbaar. Je weet ook, die jongens wisten bijvoorbeeld ook helemaal niet dat Nederland bestond. Ze zijn door de marechaussee hier bij de grens gehaald, maar ze weten helemaal niet wat voor land Nederland is.
Nee, ze zijn niet bewust.
Dus je weet ook niet wat je kan vertellen. En bovendien weet je waarschijnlijk ook helemaal nog niet wat of wie of hoe je bent, zeg maar. He, ook die hele seksuele ontwikkeling is natuurlijk in dat soort landen gaat anders dan bij ons.
Ja.
En dingen die je ontdekt gaandeweg.
Ja, dus dat is wel logisch, zeg jij. In elk geval zegt hij op een bepaald punt, ja, ik val op mannen. Ik heb ook een relatie gehad met een man en ik wil op grond daarvan dus in Nederland blijven.
Zeg maar een bachabazi in Afghanistan. Die gewoon jongens gaat gewoon kleren, vrouwen. Kleren van vrouwen gewoon dragen, gewoon haren neppen, gewoon make-up opdoen. Gewoon voor dansen, zeg maar, voor geld.
Ik kan me voorstellen dat je in 2010 dat je niet durft te vertellen over jouw homofilie, ja?
Homofilie, ja.
Maar jij hebt op een gegeven moment ook een tweede procedure gedaan. Toen liep je hier rond al jaren. Je wist dat je niet vrij bent om te zeggen wat je wil, ja?
Ja.
En heb je niet bij de vorige procedure heb je het niet verteld?
Ja, klopt. Weet je wat?
Als jij,
maar ik kon niet gewoon zeggen, want ik was gewoon zo bang, meneer. Je mag gewoon niet zeggen. Als jij gewoon zo zegt, ja, dan kan je gewoon 1 minuut niet gewoon leven daar. Toen ik er gewoon op die jongen van lief was, dan heb ik wat tegen hem gezegd. We hebben gewoon plannen gemaakt en dat hebben wij gewoon gedaan. Naar bed geweest. Dan heb ik gewoon een goed gevoel, zeg maar.
Ja, hij krijgt uiteindelijk ook een verblijfsvergunning, ja, op grond hiervan, hè?
Ja, hij moet heel lang wachten. Hij krijgt een gesprek, daar mochten wij niet bij zijn helaas. Want dat is natuurlijk ook een insteek van, ja, hoe gaat dat nou zo'n gesprek? Hoe meet je nou of iemand seksuele gevoelens, zeg maar?
Mm-hmm.
En het voelt bijna als een soort heksenwaag, zeg maar. En maar goed, we zijn er niet bij kunnen zijn. Toen heeft hij een wachtperiode gekregen op het AZC Almere voor in principe 6 maanden. Want het was zo druk. Er zouden namelijk heel veel Syriërs komen, ja, maar die
dus
kwamen niet.
Hij is uit die sloopflat gegaan. Nee, ja, die Syriërs kwamen niet. Maar hij zat wel te wachten. Hij heeft de sloopflat verlaten. En toen, ja, zat hij een tijdje in een AZC in Almere met,
ja,
name. Hè?
Ja, ja. En daar is hij heel weinig geweest, hoor. Want hij is vooral bij zijn vriend in Zoetermeer gaan zitten.
Oh ja.
En want dat voelen mensen zich ook helemaal niet prettig in die AZC. Zeker niet als
homo's
je...
Niet.
Nee, maar nee, ook niet als je een ander geloof hebt. En je zit toch weer heel erg op elkaar. En je weet maar nooit of iemand je weer via kent enzovoort. Dus dat vond hij ook helemaal onprettig. En toen kreeg hij dus, werd hem verteld, nou, je moet nog een keer 9 maanden wachten. En dat was heel bijzonder, want wij gingen dus filmen in het AZC. En komen zogenaamd heel veel Syriërs. Maar het AZC staat leeg. Maar dat mag je dan niet filmen. Dus dat is ook wel weer heel erg typisch van hoe het hier gaat in Nederland.
En dat is ook wel moeilijk om in beeld te brengen. Iets wat je niet mag filmen, dat ontbreekt ook een beetje.
Ja, je mag dan alleen maar die ene persoon in dat ene kamertje filmen enzovoort.
Ja.
En weet je, wat natuurlijk interessant is als je daar dan komt, ja, dat het dan inderdaad hele mooie bijgebouwen bijgebouwd zijn, maar dat ze leeg staan,
ja,
zeg maar.
Helaas kon je dat dus niet filmen. Waar je wel bij was, was een bezoekje van gemeenteraadsleden. En daar zien we even iets van de actualiteit, zal ik maar zeggen. De bed-bad-brood-discussie. Mag een gemeente voor uitgeprocedeerde of in elk geval nog niet toegelaten asielzoekers iets organiseren?
Ja, Afghanistan ligt ver weg. Hoe lang duurt zo'n reis nu uit Afghanistan?
Bijna 2 jaar.
Bijna 2 jaar?
Ja, ik was onder de weg. Ja.
Alleen?
Hij is
alleen.
Ik kwam in Nederland, ik wist dat niet hier in Nederland. 4 maanden in Roermond, bij AZC.
Okay.
En ook 6 maanden in Almelo, bijna 4 jaar in Nederland. Ik ben nog hier bij de vloot.
Het is niet alleen die reis van 2 jaar, het is de ellende van jaren die op een zeker moment veel vlekken achterlaat.
En dat is dus het risico van waar gaat zo'n knul en moet overleven. Dat is echt een bogen voor de kat.
Ja. Dat is de liefde, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, okay. De gemeenteraad van Maastricht heeft gezegd dat wij gewoon doorgaan met de opvang hier. En ik heb maandagavond een heel moeilijk gesprek met de Nederlandse gemeente over bed, bad, brood in Nederland.
Ja, je stipt dat eigenlijk maar heel eventjes aan, hè? Je wil niet dat de hele film daarover gaat.
Nee, ik dacht ook, want kijk, wat je ziet is dat Vlot dus iets anders biedt. Want zij vinden dat bed, bad, brood
dus
gewoon te mager. En ik vind het ook, weet je, als je mensen ontvangt, het gaat over hartelijkheid ook. En je kan mensen niet alleen maar een dak boven het hoofd bieden. Dat is gewoon, het is gewoon heel raar om dan mensen op straat te zetten om 9 uur 's ochtends van, nou, ga maar weer de straat op, je mag vanavond om 7 uur weer terug. Nee. Wat gaan mensen doen in de tussentijd? Het is een
die
heel raar gegeven.
Die dat lokaal doen, zijn overigens wel op leeftijd.
Ja.
Allemaal gepensioneerd al. Er zijn zorgen over of ze dat werk kunnen voortzetten. Hè? Of iemand dat overneemt.
Ja, precies. Daarom hebben ze ook samenwerking gezocht met het Leger des Heils. En niet alleen in Maastricht. Dus het Leger des Heils trouwens begonnen met het begeleiden van illegalen. Ook in Amsterdam doen ze dat. Nu met recht in zicht. Voor hen is dat natuurlijk heel fijn. Want ja, dan wordt hun werk, zeg maar, ingebed binnen het Leger des Heils. En hebben ze gewoon meer mogelijkheden.
Een van de jongens die eigenlijk, een van de drie die het langst eigenlijk in beeld brengt, is ook de moeilijkste casus. Die slikt pillen tegen depressiviteit. En dan wordt hij op een gegeven moment ook nog opgepakt.
Ik heb geen pad meer en ik ben gevangenlijk wel. Ja, Matti, ik ben kapot. Maar dit bouwt in wat ik moet doen. worden, maar weer niet doodgegaan. Je moet gek worden, gek. Als ik ben lang jaar en ik ben gek worden, ik ben helemaal gek worden. Ik ben nu 21, ik ben jonger, nu moet ik mijn kans gebruiken voor die fucking gek worden, voor de ziek altijd.
Ja. Yeah.
Fuck you.
Hij is boos, maar vooral heel, ja, hij is aangeslagen door eigenlijk die hele vlucht. En dat hij dan ook nog vast komt te zitten. En hij blijft in onzekerheid over zijn
asielstaat. Ja, zo'n jongen heeft een heel zwaar leven gehad. Om zijn vijfde zijn zijn ouders omgekomen bij een bombardement. Dan zijn ze wees. Dan gaat zijn opa dood. Dan worden ze dus door die commandanten opgehaald. Dan vluchten ze hier naartoe. En vervolgens wordt een verhaal. Hij heeft ook nog eens zijn tweelingbroer verloren tijdens de vlucht. Hij weet niet waar die is. En zijn verhaal wordt dus niet geloofd. En hij is dus christen geworden. Ook omdat die islam hem natuurlijk helemaal niet dan ellende heeft gebracht.
Nee. En, maar toch weet hij niet of hij mag blijven. Is dat inmiddels duidelijker geworden?
Nee, want zijn volgende procedure wordt nu in gang gezet. Want hij moest, toen hij werd opgepakt in het detentiecentrum Rotterdam zat, moest hij een derde procedure beginnen. Maar hij was natuurlijk ontzettend zenuwachtig. Er mocht niemand bij zijn van de kerk. Dus dat is niet goed gegaan. En hij spreekt heel moeilijk. Hij kan ook bijvoorbeeld niet lezen en schrijven. Nee. Dus hij
heeft die ondersteuning wel nodig.
Ja,
maar goed, hij zit dus opnieuw in een procedure. Deze Nouri is dat. Hè? Ja. We gaan dat zien in jouw documentaire. Die gaat dus in verschillende filmhuizen is die te zien. De komende weken, te beginnen donderdag 3 mei in Delft. Jacqueline van Veel, hij komt ook op televisie?
Hij komt ook op televisie bij de Icon. Nee, waarschijnlijk eind juni. Maar we weten dat nog niet zeker. Dat is heel jammer dat de NPO daar nog niet over besloten heeft.
Bij deze. Dankjewel, Jacqueline van Vught.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Goedenavond, Pieter-Jan.
Hi, goedenavond.
Goedenavond, van de Krant van West-Vlaanderen. 2,3 kilometer ging de Ronde van Vlaanderen vandaag over West-Vlaams grondgebied.
Ja, vroeger was het veel meer.
Vroeger was het veel meer. Mijden ze het gebied vanwege de slechte staat van het wegdek?
Nee. Maar het is inderdaad iets dat helemaal niet in orde is in onze provincie, die fietspaden. Dat klopt.
Ja, en daar doen jullie onderzoek naar.
Ja.
Hoe zetten jullie dat op?
We hebben een crowdsourcing gedaan, dus we hebben onze lezers om hulp gevraagd. En 10 dagen lang op onze website een meldpunt geopend. Waar mensen dus met foto's en met tekst hun slechte fietspaden in hun buurt konden melden. Er zijn daar meer dan 500 reacties, meldingen opgekomen. Uit alle hoeken van West-Vlaanderen, dat klopt.
Ja, ik denk ook dat Nederlanders dat ook wel herkennen. Hè? Dat op sommige plekken de staat van het wegdek niet zo goed is. Toch vindt de Vlaamse overheid fietsen heel belangrijk. Hè? Belangrijke manier van verplaatsing. En West-Vlaanderen is een van de regio's die ook worden gepromoot voor het beleven van fietsplezier. Maar als ik dus die reacties mag geloven, schort het daar
nog wel. Ja, is er nog veel werk aan de winkel, dat klopt.
Ja. En hoe brengen jullie die problematiek in beeld?
We hebben dus vooral online eerst gefocust met veel foto's, met veel reacties van alle lezers. En deze week in onze krant uitgebreid in elke editie. Dus Krant van West-Vlaanderen telt 8 lokale edities. En in elke editie hebben we de lokale pijnpunten, de slechtste fietspaden per regio in beeld gebracht. Maar direct ook meegezocht naar oplossingen. In Vlaanderen heb je dus 2 beleidsniveaus die verantwoordelijk zijn voor fietspaden. Het Vlaamse niveau, de Vlaamse overheid, en de gemeenten, de steden. Het ene fietspad wordt beheerd door het gewest, door Vlaanderen. En andere fietspaden zijn dan gemeentelijk, stedelijk niveau. Ah. Dus we hebben echt gevraagd aan politici van, kijk, de toestand is daar zo slecht, wat ga je eraan doen?
Maar kun je een voorbeeld noemen van waar die verschillende verantwoordelijkheden ook op elkaar botsen?
Ja, absoluut. Er zijn fietspaden die in elkaar overlopen. Dus een gemeenteweg die in een gewestweg overloopt. En het ene deel wordt mooi heraangelegd in asfalt, proper, ver genoeg van de rijweg. Een ander deel, gemeentelijk bijvoorbeeld, wordt dat helemaal niet aangepakt. Dus, maar goed, we zitten in een verkiezingsjaar in Vlaanderen. We denken dat er wel wat kan veranderen dit jaar.
De komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, voilà, in oktober, dat klopt.
Ja. Maar hoe zit dat dan? Voelen die lokale autoriteiten niet de verantwoordelijkheid om zo'n aansluiting over te pakken van de andere overheid?
Er wordt heel veel naar elkaar gewezen en wie is er verantwoordelijk en wie zal wat wanneer betalen. Dus wij hopen dat wij met dit onderzoek ons klein deeltje of steentje kunnen bijdragen. Want wij zijn zelf ook, onze redactie, onze medewerkers, zelf ook fietsers op West-Vlaamse wegen. Dus wij willen niet enkel deze problematiek, die er toch zeker is, aankaarten, maar ook meehelpen zoeken naar oplossingen. Dus,
ja, dan staat Vlaanderen natuurlijk bekend als cycloland, hè, dus het wielrennen. Wordt er ook veel gewoon gefietst op de fietspaden?
Ik denk dat dat nog altijd minder is dan in Nederland, maar wij zijn wel aan een inhaalbeweging bezig, die weliswaar wat gefnuikt wordt, denk ik, door die slechte slechte fietspaden, die toch niet alleen heb je de staat van de weg, van het wegdek, dat niet in orde is. Je hebt ook heel veel onveilige fietspaden, te smal of heel dicht bij een drukke weg. En ik denk dat dat nog veel meer, ik denk dat jullie daar in Nederland het lichtend voorbeeld voor ons zijn, met mooie afgescheiden fietspaden, twee richtingen en zo. Hier kennen we dat nog veel minder.
Hoe verklaar jij dat in Nederland beter geregeld is? Althans, over het algemeen liggen de fietspaden er goed bij.
Zelf heb ik daar niet echt een verklaring voor. Onze minister Wijt zegt van, we zitten met een historische achterstand. We zullen hem maar geloven, maar aan hem om dat weg te werken in die achterstand.
Ja. Dan zeg je, er zijn ook onveilige situaties. In welk opzicht? Wat is dan onveiligheid?
Dat fietsers heel dicht bij voertuigen moeten rijden is. Soms een meter, een halve meter van auto's die aan 100 per uur zitten te razen. Dat is levensgevaarlijk. Hè? Dus geen afscheiding. Ook die putten, die bulten, die hoogteverschillen doen fietsers vallen. Hè. We hebben getuigenissen deze week in onze krant van mensen die puur door het slechte wegdek breuken oplopen. Dus dat is hallucinant eigenlijk.
Die dus gewoon door een eenzijdig ongeval op de fiets vallen.
Voilà, zo is het.
Ja. En waar is dat het ergste? Heb je daar al een beetje een beeld van?
We kunnen niet echt zeggen dat in één streek of één regio van de provincie West-Vlaanderen het erger is dan elders. Dus we hebben eigenlijk echt meldingen vanuit alle hoeken van de provincie. We zien wel dat groepen buurtbewoners zich groeperen om de fietspaden in hun regio te melden. Dan krijg je daar 20, 30 meldingen van één bepaald fietspad.
Ja.
Dus dat wel, maar het is niet één regio die er positief of negatief bovenuit steekt.
Maar als je 30 meldingen over één enzelfde punt krijgt, is dat toch wel aanzienlijk, hè?
Dat denk ik ook.
Ja, er gaat dus wel wat mee gebeuren, denk je, omdat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat zoiets een thema is waarop partijen denken dus kunnen scoren.
Ja, dat is al zo. Dus niet alleen Groen, de ecologische partijen in Vlaanderen, ook andere partijen springen al mee op de kar. Maken het tot een thema straks voor de verkiezingen. Dus we zien al wel dat ook qua timing wel het juiste moment was om dit te doen.
Ja, jullie gaan uiteindelijk dus het gevaarlijkste fietspad van West-Vlaanderen uitroepen.
Ja, wij gaan dat niet doen, onze lezers gaan dat doen.
De lezers gaan doen, ja.
Wij stellen hen enkele heel slechte exemplaren voor. En zij mogen dus via een online poll dat beslissen. Natuurlijk terug met het achterliggende idee van, zorg politici dat er iets aan gedaan wordt. Wij willen niet enkel de verzuring in de kaart spelen.
Nee,
van,
je wil naar oplossingen.
Ja, voilà. Ja, goed, inderdaad.
Ja. Zou je Nederlanders tot die tijd aanraden om lekker op fietsvakantie te gaan in West-Vlaanderen? Of
ja, komt toch af. Er zijn ook nog heel veel goede fietspaden hier.
Oh.
En we zitten met heel mooie streken die het echt wel de moeite waard maken om hier te fietsen. En de fietspaden worden stilaan beter. We kijken naar jullie en we komen achter. Dus,
Dankjewel. Pieter-Jan Breijnen van de krant van West-Vlaanderen in Reporters NL. Dan komen we even terug op een verhaal wat we vorig jaar, dus bijna exact een jaar geleden, ook behandelden. Klachten van het personeel van het asielcentrum in Ter Apel over de gezondheid. Een aanzienlijk deel klaagt over de gezondheid. Lang werd aangenomen dat die klachten verband hielden met de grond waarop het AZC staat. Voormalig NAVO-depot. Ik sprak daar een jaar geleden dus over met Ina Reitsema van het Dagblad van het Noorden. Die is nu ook weer aan de lijn. Dag Ina.
Ja, dag Niels.
Nu blijkt uit een rapport van een onderzoekscommissie dat er iets anders aan de hand is. Wat zijn de conclusies?
Ja, nou schijnen de nieuwe kantoorpanden vol te zitten met ziekmakende schimmels en bacteriën. Dus dat heeft weinig met de grond te maken.
Waar zitten die ziekmakende schimmels en bacteriën dan?
Nou, dat heeft te maken met verkeerd gebruikte bouwmaterialen en een fout werkend ventilatiesysteem. En daardoor is er niet genoeg gecirculeerd in die panden. En dat heeft zich ontzettend opgehoopt. En dat is daar rondgeblazen. En dat hebben mensen steeds weer ingeademd. Bacteriën en schimmels. En dat was zo vies dat de onderzoekers stelden dat ze zelden zulke vieze gebouwen hadden gezien.
Hoeveel mensen zitten er of zaten er ziek thuis?
Nou, het ging in ieder geval om 50 van de 180 mensen die klaagden. over allerlei klachten, vlekken op de huid, hoge bloeddruk, bloedneuzen, neurologische klachten, dus pijn in gewrichten en spierpijn. Maar een deel daarvan is inmiddels overgeplaatst, maar er zitten nog altijd mensen ziek. En dat is nog maar het topje van de hooiberg, want dan heb je ook nog beveiligers en schoonmakers die ook ziek zijn.
Het COA, dat is het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, is verantwoordelijk voor die gebouwen. Wat zegt dat onderzoek over die organisatie?
Nou ja, er is sowieso gesproken over een soort van angstcultuur. De mensen voelen zich niet serieus genomen, want ze klagen al veel langer.
Ja.
Nou ja, en eigenlijk zijn hun klachten steeds in de wind geslagen en heeft het COA daar geen aandacht aan besteed. Het gekke is dat ook een ondernemingsraad dus eigenlijk geen enkele actie heeft ondernomen voor het personeel, terwijl dat toch de belangenbehartiger moet zijn. Ja, daar is dus eigenlijk heel weinig gebeurd.
Maar ik begrijp dat inmiddels wel grondig is schoongemaakt, of niet?
Nee, nou ja, dat is dus ook het gekke. Daar horen we dus helemaal niks over. En toen maandag dat rapport is gepresenteerd, toen is er ook eerst aanvankelijk, nou ja, waren mensen best wel in shock, want iedereen dacht het ligt aan de grond. Maar goed, het zit in de gebouwen. En het gekke is dat dus de ondernemingsraad en ook het hoofdbestuur van het COA het rapport al vrijdag in handen heeft gehad om zich voor te bereiden op die presentatie maandag. Maar zij hebben toen dus ook nog niks ondernomen. Want ik heb dat maandag ook gevraagd. Ik zeg, nou, dan beginnen vandaag of morgen wel de schoonmakers en ook technisch personeel om die installaties te repareren. Maar daar is dus, dat was toen nog niks ondernomen. Nou ja, en tot nu toe heb ik ook nog geen tegengeluiden gehoord. Nou schijnt het wel dat er een schoonmaakbedrijf aan de gang is geweest.
Ah.
Maar goed, of dat nou een grondige schoonmaak is
dat
geweest...
Dat valt van buitenaf niet makkelijk te controleren, begrijp ik.
Nee, nou, dat sowieso niet. Want het is één gesloten bolwerk. En ja. Je komt het terrein niet op, je hoort ontzettend weinig. Het is heel gesloten.
Wat gaan die zieke werknemers met dit rapport in de hand doen?
Nou ja, ze gaan eerst, denk ik, afwachten hoe het gaat als de boel is schoongemaakt en of het dan beter gaat. Maar het probleem is dus ook, en dat is door de commissie onder leiding van Joop Atsma ook duidelijk aangekaart, dat het mogelijk is dat mensen blijvende schade hebben opgelopen. Want als jij veel gevaarlijke stoffen en vooral bouwstoffen binnenkrijgt, dan kun je daar een allergie voor opbouwen.
Dus misschien komt er nog een claim.
Dus daar ga ik eigenlijk wel van uit.
Dankjewel, Ina Reitsema van het Dagblad van het Noord. Ik zeg er overigens nog even bij dat aangenomen wordt dat asielzoekers zelf geen risico hebben gelopen omdat het om andere gebouwen zou gaan. Ina Reitsema van het Dagblad van het Noorden in Reporters NL. Wil je ons bereiken, tippen bijvoorbeeld? reporterradio@kro-ncv.nl is ons adres. Dadelijk de eerste paasdaguitzending van Rob Oudkerk en Marianne van der Anker in Kwesties, het discussieprogramma op Radio 1.
KRO en CRV.
NPO Radio 1.
Gerard Reven.
Elke ongewassen aap ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tv.
Een groot schrijver, maar daar liet hij zich, naar eigen zeggen, niet op voorstaan. Toch is zelfpromotie belangrijk.
We vinden onszelf heel individualistisch, maar dat zijn we helemaal niet. Mensen zijn ongelooflijke kuddedieren.
Deze week in Radio Doc de documentaire Dubbele Agenda. Over de noodzaak van subtiele psychologische spelletjes om jezelf te promoten.
De meeste mensen zwijgen te veel en zijn te bang om een spaak in het wiel te steken.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc Dubbele Agenda.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
De tweejaarlijkse Dutch Jazz Competition presenteert voor de 12e keer een staalkaart van aanstormend toptalent. De finale vindt plaats op vrijdagavond 6 april in het Bimhuis in Amsterdam, waar opnieuw ook een publieksprijs wordt uitgereikt. Voor meer informatie en nieuws ga naar dutchjazzcompetition.nl.
Stap vandaag nog over naar Promovendum.
Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u.
Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon, op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij.
Laten we het eens hebben over leasen. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand is natuurlijk helemaal top. Maar wat nou als dat ook nog eens heel voordelig kan? Daarom lease je nu met ANWB Private Lease al een rijk uitgeruste Nissan Micra vanaf €219 per maand. Voor 4 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op.
Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij.
NPO Radio 1.